Daar in de buurt of zo? In de buurt van Barneveld, niemand? Daar kom ik vandaan namelijk. Maar goed, ik vind het altijd leuk om bekende gezichten te zien. Ik zie in ieder geval één mevrouw die ik al eerder gezien heb.
En wat andere mannen. Zo.
Leuk. Goed, ik was op weg hier naartoe met de auto. En zoals je kunt vermoeden. En toen zei ik tegen mevrouw, toen ik op de middelbare school zat, als u me toen gezegd zou hebben dat ik zou moeten preken voor een hele groep mensen, zou ik zeggen, never de nooit niet. Dat durf ik niet. Nou, hier staat dus een hele grote bange jongen. Maar God wil hem toch gebruiken. En ik weet nog, toen ik begon eigenlijk met de werk wat ik nu mag doen als evangelist, dat God mij drie examenvragen stelde, of ik geschikt was om het werk te doen. Zo heb ik het ervaren namelijk. Net als bij Petrus, toen hij in ere werd hersteld. En die drie vragen waren allemaal hetzelfde. Waren drie dezelfde vragen. En het was, Dick, hou je van me? Tijdens een lied. Mijn Jezus, ik hou van u. Dick, hou je van me? Dick, hou je van me?
Ja, ik hou van u.
Dan mag je het doen. Weet u, als u van de Heer Jezus houdt, dan heeft hij een plan met uw leven. Dan, hij wil iets met u. Hij wil u inzetten om een reddingsplan betrokken te zijn voor deze wereld. En jij bent een deel daarvan. Jij mag daar deel van zijn. Want zonder jou redt God het niet. Hij heeft ons nodig. Wij zijn het lichaam van Christus. En hij wil ons daarbij gebruiken. Vandaag gaan we lezen uit Hooglied 5. Hooglied 5. Maar voordat ik de preek begin en voor ga lezen, heb ik een vraag. Want ik zie ook wat jonge mensen en ik ben benieuwd of er misschien een hulpprediker is. Een jonge man of vrouw die zegt van, nou, ik wil die man wel eens helpen. Ik wil, als die aan het preken is, dan wil ik hem wel helpen, want ik heb een paar dingen te doen. Iets met die deur straks en nog iets. En dus daar heb ik een helper nodig. Wie zou dat willen zijn? Wie zou me willen helpen? Jij wil me wel helpen. Wauw, je bent moedig. Toen ik zo oud was, had ik dat echt niet gedurfd. Maar je hoeft niet meteen te helpen. Dus straks roep ik jou en dan ga je mij helpen. Ja? Hoe heet je? Hoeveel?
Emilio.
Emilio. Zijn moeder en vader zitten erachter? Jullie houden hem goed in de gaten, hè? Dat zie ik wel. Oké, Hooglied 5 gaan wij lezen. Jullie hebben het al opgezocht, denk ik nog niet. Midden van de Bijbel zitten de psalmen. En dan na de psalmen, psalmen, spreuken, prediker, hooglied. Nou, Hooglied 5. Ik ben gekomen tot mijn hof. Mijn zuster, bruid. Ik plukte mijn mirre en mijn balsem, ik at mijn raad en mijn honing, ik dronk mijn wijn en mijn melk, eet vrienden, drink en word dronken genoten. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw en mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. Ik heb mijn kleed reeds afgelegd. Hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zou ik ze weer verontreinigen? Mijn geliefde stak zijn hand door de opening en mijn hart werd onstuimig over hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen. Mijn handen dropen van mirre, mijn vingers van vloeiende mirre op de greep van de hendel. Ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg, verdwenen. Mijn ziel bezwijmde toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, troffen mij aan. Zij sloegen mij, verwonden mij. Zij rukten mij het overkleed af. De wachters der muren. We zitten hier midden in het Hooglied. Hooglied, zou je kunnen zeggen, is het heilige der heiligen van de schrift. Het is het hoogste lied. Salomo heeft meer dan 1000 liederen gemaakt. En er zijn er maar alleen deze en nog een paar andere zijn in de Bijbel terechtgekomen. Dit is, zou je kunnen zeggen, het binnenste heiligdom. Op deze plek zien we iets tussen de ware betekenis die God aan de mensheid gegeven heeft. Namelijk dat hij liefde wilde. God is een God van liefde. En die liefde, dat is communicatie, dat is relatie. En die liefde wordt uitgedrukt hier tussen de bruid en de bruidegom in allerlei woorden over en weer. Van en over elkaar en tegen elkaar. En als je geestelijke ogen gekregen hebt, en dat hebben we, want we hebben Gods geest ontvangen als we de Heer Jezus aanvaard hebben als onze redder, dan kunnen we iets begrijpen van deze betekenis. Alleen, u moet goed begrijpen, het hooglied gaat eigenlijk over Israël, over Jeruzalem. Over Israël. Maar de geestelijke betekenis kunnen wij er wel uithalen. Dus op sommige plekken staan dingen die niet over ons kunnen gaan. Want als wij de geest van God ontvangen hebben, dan gaat die nooit meer weg. En daar wist de psalmist, of daar wist Salomo nog niet van. Dat was nog niet aangebroken. Die periode was nog niet aangebroken dat iemand wederom geboren kon worden. Dat iemand Gods geest inwonend kreeg in zijn hart. Dus daarom, de geestelijke lessen nogmaals kunnen we er wel uithalen. Maar het is niet, het gaat niet over ons. Het gaat over Jeruzalem, het gaat over Israël. Het gaat over Gods bedoeling met zijn volk. Als u kijkt in Genesis, dan ziet u al dat God, als hij de eerste twee mensen maakt, dat hij ze niet alleen laat. Want daar moest liefde zijn op aarde. Daar moest liefde zijn tussen die schepselen die op aarde zijn, maar ook tussen die schepselen en hun schepper. En dan maakt God een vrouw voor Adam. Om de liefde te beleven. Om het feest te vieren van de bruid en de bruidegom. Van de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel gaat het over de bruiloft. Alleen we hebben het niet altijd door. Leest u maar in het laatste boek van de Bijbel. Daar wordt heel wat gesproken over de bruiloft. En goed, we hopen daar wat verder in te komen als wij verder gaan lezen. In dit stukje zou je kunnen zeggen, vinden we onszelf op die manier dat we kennen de Heer, we hebben een bepaalde ontmoeting met hem gehad. En hier zien we ook Israël die een ontmoeting met God heeft gehad op de berg Sinaï bijvoorbeeld, of bij de berg Sinaï. En op allerlei momenten heeft God zijn volk bezocht en zij weten iets van hem. En toch staat hij op dit stukje, in dit stukje nog buiten de deur. Dat vinden we ook in het boek Openbaringen weer terug. Daar vinden we dat er in het eind van de wereldgeschiedenis er een gemeente op aarde zal zijn. De gemeente te Laodicea, zo wordt die daar genoemd. En die is lauw, maar die is ook rijk. Die gemeente is heel rijk. Ze hebben van alles en nog wat, maar de Heer staat buiten de deur. En daar zal ik straks ook mijn preek mee afsluiten. Dan gaat het over Openbaringen 3, vers 19 tot en met 20. Maar hier zien we de toestand van de bruid die wat anders is dan in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 is het begin van haar geestelijke ontwikkeling. Ze ligt daar op haar lege steden, maar ze is niet in slaap. Alleen zoekt ze het op de verkeerde plaatsen, bij de verkeerde mensen. Bij haar geloof heeft ze wel de deugd gevoegd, maar niet de geestelijke energie. En ze mist de kennis om Gods gedachten te kennen. En hier gaat God haar iets leren. Hier in hoofdstuk 5, daar zien we dat ik ben gekomen tot mijn hof, dat die Heer iets zoekt bij ons. De Heer zoekt iets bij jou. Hij zoekt hier, hij is hier in ons midden en hij gaat de rijen door en hij verlangt om iets van ons te ontvangen, tot zijn hof. Dit is Gods tuin. Hij komt tot zijn hof en hij wil iets van ons ontvangen. Hoe is het nou mogelijk? God heeft toch alles al? Ja, en toch is hij op zoek. Hij zoekt in zijn hof. En hij verklaart ons zijn liefde. Het is mijn hof, zegt hij. Het is mijn zuster. Het is mijn bruid. Maar hij komt er ook iets brengen. Want wat doet hij? Ik plukte mijn mirre en mijn balsem. Ik plukte iets waardoor jullie lekker kunnen gaan ruiken. Mirre, dat is een heerlijke geur die je nog heel lang kunt ruiken als je die opgebracht hebt. Ik at mijn raad en mijn honing. Ik dronk mijn wijn en mijn melk. Eet, vrienden, drink en word dronken, genoten. De Heer Jezus wil dat u vandaag, dat u vanmorgen eet, dat u drinkt, dat u verzadigd naar huis toe gaat, omdat u iets van hem gezien hebt. Dat hoop ik echt. Dat werd gebeden, maar dat hoop ik echt, dat u iets van de Heer Jezus gaat zien vanmorgen. Hier in vers 2 zien we dat ze zich teruggetrokken heeft. Ze heeft wel kennis en ze heeft ervaring met de bruidegom, maar ze is gemakzuchtig geworden. Ze is teruggetrokken in haar eigen wereldje. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. En eigenlijk zegt ze tegen de Heer, val me niet lastig. Ze is onverschillig. Ze is in slaap en toch is ze wakker. Ze heeft geen behoefte meer aan de Heer Jezus. Haar eerste liefde is wat bekoeld. Ze ligt in bed. En dan gaat hij roepen. Hij gaat tot haar spreken. Hij zegt, doe mij open, mijn zuster, mijn liefste. Hij zegt 4 keer mijn. Mijn zuster, mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte. Ook al is ze lauw, ook al is ze onverschillig geworden, ook al is ze niet meer dat vuur van die eerste liefde, heeft ze misschien niet meer. Maar toch, die bruidegom die blijft haar aanspreken als de volmaakte, als de liefste, als de mooiste, als mijn zuster. Ondanks dat ze niet volmaakt is, zegt hij, ik zie in jou wel volmaaktheid. Want ik wil die volmaaktheid die ik bezit aan jou geven. Ik wil het met je delen. Die volmaaktheid is van mij, maar die is ook van jou. Jij bent net zo rijk als ik. We zijn één met hem. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. En dan zegt hij, hoor, mijn liefste klopt aan. Het woord van God klopt op de deur van ons hart. Ja? Elke keer als je een woord van God hoort, dan is dat een klop van God. Want God wil door zijn woord in jouw leven binnendringen. Hij wil door dat woord dat jij gaat eten van dat woord. Dat je gaat genieten van dat woord. En ik weet, dat kost moeite. Dat kost moeite om de Bijbel te lezen. Echt. Dat kost mij ook moeite. En gisteren was het natuurlijk mooi weer. Dat heb ik me ook op deze preek voorbereid. Maar ik heb nou minstens de hele morgen in de Bijbel zitten lezen en zitten studeren. En ik heb zo genoten. Ik heb het zo fijn gehad. En ik hoop dat ik iets van wat ik daar geleerd heb aan jullie mag meedelen. Hoor mijn geliefde klop aan. Het woord van God staat aan de deur van jouw hart. Aan de deur van jouw gedachten. Elke dag staat hij te kloppen aan jouw levenshuis. Want de Heer wil iets met jou. Hij wil die relatie met jou vieren. En dat zie je hier ook. Die bruid en die bruidegom die horen bij elkaar. En die bruidegom neemt zelf het initiatief om te kloppen. En die wil die liefde vieren door bij haar te zijn. En door haar zijn liefde te verklaren. En door haar met heerlijke geuren te zalven. Want hij had mirre geplukt. En daar zullen we straks nog uitgebreid over hebben. En dan zegt hij, want mijn hoofd is vol dauw en mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. Als we denken aan de Heer Jezus, dat hij in deze wereld eigenlijk geen plaats had. En dat is nog steeds zo. In deze wereld heeft hij geen plaats. Maar hier, dit gebouw, hier wil hij zijn. Want hier zijn wij. Hij zoekt ons op. En hij verlangt ernaar om bij ons te zijn. Om bij jou te komen. In deze wereld is het nacht. Denkt u maar aan Gethsemane. Waar hij gezweet heeft. Er was geen plek waar hij kon wonen. Anderen gingen naar huis, maar hij ging naar de Olijfberg. Want hij had geen huis. Deze wereld heeft geen plek voor hem. De nacht heeft hij doorgebracht op de berg. Mijn hoofd is vol druppels van de nacht. Ik heb mijn kleed reeds afgelegd, zegt ze. Wat een reactie. Ik heb mijn kleed reeds afgelegd. Wat had ze dan uitgetrokken? Ja, ze was naar bed gegaan. En dan hoef je toch je kleren niet meer aan te hebben. Maar misschien betekent dat voor ons dat we de wapenrusting niet meer aan hebben. Dat we de klederen van de heiland niet gebruiken. Dat we het schild van het geloof en de helm van het heil en de gordel van de waarheid en het borstharnas niet gebruiken. Dat we eigenlijk niet meer strijden. Want het geloof is een strijd. Strijd, de goede strijd van het geloof. Maar die kun je alleen strijden als je de wapenrusting, als je bekleed bent. Als je je kleren uittrekt, ja, dan kun je niet meer strijden. Dan heb je geen bewapening, dan heb je geen bescherming. Dan heb je geen... dan kun je die strijd niet winnen. Ik heb mijn voeten al gewassen, zegt ze. Waar heeft ze die voeten mee gewassen? Wie wil haar voeten wassen? Denk aan Petrus. Petrus die was bij het laatste avondmaal en die dacht van... ja, dit is een bijzonder feest, het Pascha. En zelfs bij dit bijzondere feest was er niemand van de discipelen die bereid was de voeten van de ander te wassen. En dan komt de ware hoge priester. En die zegt, zal ik jullie voeten wassen? En die komt ook bij Petrus. En dan zegt Petrus, Heer, in eeuwigheid zult u dat niet doen. En dan krijgt Petrus het antwoord, Petrus, als ik jou niet was, dan hoor je niet bij me. Je hebt dagelijks reiniging nodig. Elke dag was Petrus met Jezus opgelopen, 3 jaar lang. Wat denk je, hoe vaak Petrus gewassen is door de Heer Jezus? Hoe vaak het misging met Petrus? We hebben een aantal keren in de Bijbel hebben we dat gelezen, wat er niet goed ging bij Petrus. Maar elke keer gebeurde dat. Ik denk dat er geen dag was of Petrus werd niet apart genomen door de Heer Jezus. Petrus, wat zei je daar, joh? Wat deed je daar? Dat is niet de bedoeling. Zo moet het niet. O Heer. En dan werd hij weer gereinigd. En nu kwam de Heer Jezus de laatste keer bij hem. En hij zegt, Petrus, ik moet jou de voeten wassen. Heer, in eeuwigheid niet. En dan schrikt Petrus. Want dan zegt Petrus, Petrus, als ik jou niet was, dan hoor je niet bij me. En dat geldt nog steeds. Als de Heer Jezus jou niet mag wassen, dan hoor je niet bij hem. Als jij je eigen voeten denkt te kunnen wassen en je hebt die reiniging, die dagelijkse reiniging niet nodig. Die waterwassingen van het woord en je denkt ik kan het zonder dat woord wel redden. Ik red het wel in deze wereld zonder dat woord, dat kan niet. Want de Heer Jezus komt vandaag naar je toe en zegt mag ik je voeten wassen? Mag ik je reinigen van dat wat van de week of vandaag verkeerd gegaan is? En hij zoekt gemeenschap met jou. Maar zij zegt ik heb mijn voeten al gewassen, hoe zou ik ze weer verontreinigen? En dan komt de Oosterse deur. Mijn geliefde stak zijn hand door de opening. Eerst heeft hij gesproken en dan heeft hij geklopt. En nu gaat hij iets doen. Hij gaat iets meer doen dan spreken. Hij steekt zijn hand door het gat. Door het gat van de deur. De Oosterse deur, lieve mensen, dat was een slot. Dat was aan de binnenkant van de deur gemonteerd. Ik was een keer op een beurs. En daar stonden we ook met zo'n Oosterse deur. En daar kwam een man van, die werkte bij Lips. Hij was vertegenwoordiger bij Lipsloten. En hij zegt, hoe komen jullie aan die deur? Hij zegt, wij hebben ook zo'n deur in onze showroom. Dit is de voorloper van elk modern Lipslot. En ik was natuurlijk hartstikke blij dat hij dat vertelde. Ik zeg maar, wist je dat deze deur al, dat slot al wel 3000 jaar oud is? Ja, zegt hij, dat weet ik. Ik zeg, maar weet je ook dat er in de literatuur iets van bekend is, dat zo'n slot zo oud is? Nee, dat wist hij niet. Ik zeg, maar in de Bijbel staat een verhaal dat iemand zijn hand door het gat van de deur stak om de deur open te doen. Want dit is buiten en dat is binnen. Dus het slot zit aan de binnenkant. En die geliefde, die stak zijn hand door het gat van de deur, maar die bruid, die had de deur dicht gedaan. En die had de sleutel meegenomen. Of had hem aan de muur gehangen, of zat hem mee naar bed genomen. Maar in ieder geval, die geliefde stak zijn hand door het gat van de deur. En die voelde of die binnen kon komen. Maar dat blok, dat zit vast. Dat kan niet open. Wil je het even proberen of ik hem open kan krijgen? Kom eens. Kijk uit voor dat ding hoor, wat er op de grond ligt. Probeer hem eens open naar buiten te trekken. Dat lukt niet, hè? Als ik je nou de sleutel geef, zou je het dan kunnen? Nog niet. Als je nou eens hierop drukt. Ja, en nou trekken. Ja, nou lukt het. Zo, dat is simpel. En als je hem nou dicht doet. Kijk, als ik nou wegga. Als ik nou naar bed ga. Stel, ik ga naar bed, hè. Dan pak ik de sleutel. Doe jij maar dicht. Doe maar dicht. Probeer hem nou eens open te krijgen. Dat lukt niet, hè. Ga maar weer zitten. Dus als je geen sleutel hebt. Dan kom je niet binnen. Nou, die geliefde die stak zijn hand door het gat van de deur. En die bruid, die ziet dan die hand en die staat uiteindelijk toch wel op. En mijn hart werd onstuimig over hem. Want als ze die hand ziet, dan, dan gebeurt er iets met haar. En als u bedenkt dat die hand van het lam van God is, en u kijkt naar die hand, fantaseert u eens een poosje. Denk eens aan een hand waar een gat in gezeten heeft. Met een groot litteken. Ik heb daarvoor iets meegenomen. Een gesmeden spijker. Uit de tijd. Zoiets zou een spijker eruit gezien kunnen hebben in de tijd van de Heer Jezus. Een spijker die dus lang genoeg is om hem bijvoorbeeld door twee voeten heen te slaan. Want het schijnt dat die voeten op een plankje zo op het kruis waren bevestigd en dat daar een spijker doorheen moest. Dus dan moet je een lange spijker hebben. Nou, dat waren geen mooie gegoten spijkers, maar die waren gesmeed, die waren geslagen. In een punt geslagen. En dan had je ongeveer zoiets. Nou, je mag hem even doorgeven. Dan kan iedereen hem even vasthouden. En dat doe ik niet om kinderachtig te zijn, maar ik wil gewoon even dat u die spijker vasthoudt en even beseft dat de Heer Jezus dat voor u gedaan heeft. Zo'n spijker door zijn handen en door zijn voeten heen. Dat hij dat voor u gedaan heeft. Dat is liefde. En de Heer Jezus die laat vandaag zijn hand aan jou zien. Die zegt, uit liefde heb ik dat voor jou gedaan. Probeer eens in te denken wat het voor mij geweest is. En de Heer Jezus vraagt niet om medelijden vandaag hoor. Denk dat niet. Hij vraagt niet om medelijden. Dat hij dat voor jou gedaan heeft. Maar hij vraagt om jouw wederliefde. Want dat was liefde. Dat is toch liefde? Ik zou geen grotere liefde kunnen bedenken. Dan dat iemand zijn leven voor mij geeft. Op zo'n manier. Hij hoefde maar dit te doen. En er waren 12 legioenen engelen gekomen om van het kruis te plukken. We lezen een verhaal in de Bijbel dat er meer dan, ik dacht, 120.000 soldaten gedood werden in één nacht. Door één engel. Nu stonden hem 12 legioenen engelen terzijde toen hij aan het kruis hing. En als hij gewild had, had hij gezegd, help, het doet pijn. Hij heeft het niet gedaan. Ik ben zo blij dat hij het niet gedaan heeft. Anders hadden wij niet gered kunnen worden. En die man die zijn hand door het gat van de deur stak, die heeft ook, die heb ik pas ergens gevonden in een tuin. Een heel aparte struik was dat. Een doornstruik die je ook kunt buigen. Nou, u moet me van me aannemen dat het om deze te maken, dat heeft me heel wat, wat pijn gekost. En als je hem op je hoofd zet, voor degene die het straks durft, moet je het maar eens even proberen. Alleen al het feit dat hij, alleen al het gewicht van dat dingetje op je hoofd voelt, moet je nagaan dat daar klappen op gegeven zijn. Zodat het bloed van zijn gezicht stroomde, wat uit zijn hoofd kwam. Want een hoofdwond bloedt heel erg. Dat heeft hij voor jou gedaan. Jij mag ze komen ophalen, want je mag ze doorgeven. Ik wil dat iedereen eventjes voelt aan zo'n pikkel, hoe scherp die is. Dit zijn mijn tweede en mijn derde. Ik heb ooit de eerste die ik gevonden heb, die heb ik gevonden bij de Middellandse Zee. En ik ben bloemist geweest, dus ik kende de struik. Ik wist wat ik zoeken moest. En op een gegeven moment was ik op weg naar het strand en ik stond bovenop de rem. Het was een eenrichtingsverkeer, weggetje. Maar ik ben heel eind teruggegaan, want ik had de doornstruik, ik had de doornenkroonstruik gezien. Ik wist welke struik het wezen moest. En toen heb ik hem geplukt, maar die dorens die zijn, ik heb hem al zo vaak gebruikt. Dit is dan de nieuwe, dit zijn de twee nieuwe die ik gemaakt heb. Maar die dorens waren eigenlijk nog scherper, want dit is niet de echte doornenkroonstruik. De doornenkroon die ik toen gevonden heb, die was nog veel scherper als deze. Die was echt, dat zijn zulke lange naalden en die zijn als een speld zo scherp. En dat is wat hij aan jou wil vertellen. Ik hou zoveel van je, ik wilde dat voor jou doen. En wat zich zei, ik heb mijn kleed al uitgetrokken, ik heb mijn voeten al gewassen. Ze wil niet opstaan. Ik moet vaak denken aan het verhaal van de verloren zoon. Als u denkt aan het verhaal van de verloren zoon, stel u eens voor dat u tussen de varkens zit en u besluit bij uzelf van ja, het is toch niet goed met mij. Ik ben nog niet in het huis van de vader. Het kan zijn dat hier iemand is die nog niet in het huis van de Vader geweest is. Die nog niet behoort tot het lichaam van Christus. Die nog niet bekeerd is of gelooft in de Heer Jezus. En u denkt bij uzelf, ik ga een keer opstaan. Ik ga een keer opstaan. Ik ga naar mijn Vader. Stel dat u al gezegd hebt, ik zal opstaan. Bent u er dan? Nee, u bent er nog niet. U moet nog opstaan. En als u opstaat, dan moet u ook nog gaan lopen. U moet die hele weg terug naar God. Nou, die hele weg is in principe maar één stap, want de Heer staat al op de uitkijk. En hij wil jou zo graag in zijn armen ontvangen. En daarom als die zoon bij de vader komt, dan zegt die vader, mijn zoon. En die zoon krijgt nauwelijks de tijd om zijn zonde te belijden. Om te vertellen wat hij verkeerd gedaan heeft. Want die vader is zo blij dat die zoon terug is. Ik zal opstaan. Misschien denkt u, misschien mag ik het gewoon heel kort bij huis houden. Misschien vind je het wel helemaal niet leuk om 's morgens op te staan op zondag. Misschien blijf je wel liever op bed liggen. De Heer zegt, wil je opstaan? Wil je bij me komen? Want ik wil bij jou komen. Nader tot mij en ik zal tot u naderen, zegt God. Als wij naderen tot hem, dan komt hij naderbij. Want hij vraagt ook van ons een stap. En hij staat elke dag op jouw deur te kloppen. En hij zegt, 's morgens als je wakker wordt, wil je bij me komen? Of ik wil bij jou komen. Wil je gemeenschap met mij hebben? Wil je een relatie vieren met mij? Jezus is geen inbreker. De sleutel, die is van jou en die blijft van jou. Heel veel mensen denken dat als Jezus in je leven komt, dan gaat hij aan het stuur staan. Mispoes. Heer Jezus gaat nooit aan het stuur staan. Hij gaat naast je zitten, dat wel. Hij komt in je wonen, dat wel. Maar jij blijft verantwoordelijk over alles wat je zelf doet. Jij blijft zelf verantwoordelijk. Dat is juist zo mooi. Hij leert jou in dit leven verantwoordelijkheid of je verantwoordelijkheid zelf te dragen en alles te doen wat nodig is om te groeien in geloof. En die sleutel, die blijft aan de binnenkant. Maar er is één verschil. Hij kan of in het slot zitten, zodat hij binnen kan, of je kunt hem eruit halen. Dat kan. Nou, en hier gaat het voorbeeld mank, want ik heb net al gezegd, het gaat hier over Israël. Israël had de Heer nog niet blijvend inwonend. Dat zien we in het Oude Testament niet. Dat zien we pas op de Pinksterdag, dat de Heilige Geest blijvend inwonend is. Dus hier gaat het voorbeeld op ons van toepassing brengend niet helemaal door. Want als de Heer woont in jouw hart, dan blijft hij daar wonen. Maar de toestand kan wel praktisch zo zijn dat hij weer buiten staat. Dat je hem niet meer voelt en dat die relatie niet gevierd wordt tussen hem en jou. En daarom is de geestelijke les van, als dat zo is, laat hem dan vandaag binnen. Geef hem de sleutel of zorg dat die sleutel in het slot zit, zodat hij weer binnen kan en met jou die liefde, die gemeenschap kan oefenen. Jezus gebruikt geen loper, hij gebruikt geen dwang, maar hij verlangt naar onze liefde en dat blijft zo. Wat doet hij als hij gevoeld heeft op het greep van de hendel? Nou, het was in de oudheid vrij gebruikelijk dat als je met je geliefde naar bed ging, als je het feest van de liefde ging vieren, als je gemeenschap had, dat je dan een flesje met geurstof had. En daar maakte je alles heerlijk geurend mee. Dus dit zou een flesje mirre kunnen zijn. Maar die geliefde die had gevoeld of de sleutel erin zat, maar hij had ook mirre bij zich. Of het zijn handen drupte van mirre. Maar in ieder geval, hij had mirre bij zich en dat had hij op dat greep van de hendel gegoten. Zo. Zit een beetje in. Ik heb er wat geurstof vanmorgen in gedaan uit het kastje. Je zult straks wel ruiken. Je mag hem straks. En dan, als ze dan naar de deur toe gaat, want dat staat er dan. Mijn geliefde stak zijn hand door het gat van de deur. En dan staat er, en mijn hart werd onstuimig over hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen en mijn handen dropen van mirre. Hoe kwam dat? Zij had namelijk natuurlijk de sleutel meegenomen, want ze wist dat hij buiten was, want hij was weggegaan. En zij doet de sleutel daarin en dan komt ze met haar handen op de greep van de hendel. U ziet het, mijn handen zijn helemaal nat nu. Zij komt met haar handen op de greep van de hendel. En dan druppen haar handen van mirre. Wat had hij achtergelaten? Mirre, een zeer kostbare vloeistof die heerlijk ruikt. Die een sterke geur verspreidt. En waarom mirre? Waarom denkt u dat het mirre was? Ruik je het? Ruik je het daar al? Zo, dan heb ik er toch heel wat op gedaan, ja. Weet u, mirre is heel belangrijk in het leven van de Heer Jezus. En het begint eigenlijk al in Exodus 30, waar mirre gebruikt wordt als een van de hoofdbestanddelen en de eerstgenoemde bestanddeel van de zalfolie voor de profeet, priester en koning. Maar in Exodus 30 gaat het over de priester die gezalfd moet worden. De Heer Jezus is de ware profeet, priester en koning. En hij is gezalfd met Gods geest, want de mirre was vermengd met olie, met olijfolie, wat een beeld is van de Heilige Geest. En zo kon die mirre vloeistof gebruikt worden om iemand te zalven met deze kostbare zalfolie. Als u Exodus 30 leest, dan moet u echt eens doen, dan ziet u dat die zalfolie niet nagemaakt mag worden. Op de doodstraf stond daarop. Als je namelijk iets probeert na te doen van de Heilige Geest, als je probeert iets te doen wat echt lijkt, maar niet echt is, ja, dan is het namaak. En daar moet je ontzettend voor oppassen, want dat werkt niet. God geeft zijn eer niet aan een ander. Hij wil dat het echt is in jouw leven. Dat je echt bent. Dat wat je van buiten bent, dat je dat ook van binnen bent. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat je het kunt voelen. Ik denk dat je van iemand kunt voelen of het echt is. Misschien heb je het ook wel eens een poosje mis, maar je voelt als iemand bidt of als iemand iets zegt over zijn relatie met God of over het geloof, dan voel je, dit is waar in zijn leven. Dit is echt waar. En ik denk dat God het wil, dat je echt bent, dat je waar bent, dat je wat je van buiten bent, dat je dat ook van binnen bent. Hij giet kostbare mirre op de greep van de hendel. Weet je wel hoeveel ik voor je geleden heb? Petrus die zei, ik ken die mens niet. Kort na zijn getuigenis, ik verlaat u niet. Soms zijn we moedig en dan zeggen we, wij verlaten de Heer niet hoor. En een poosje later zijn we in slaap gevallen. Denk maar aan Gethsemane. De Heer Jezus had gevraagd of hij met hem wilde bidden en hij viel in slaap. En dan gaat hij uiteindelijk, staat hij toch op en dan gaat hij Jezus achterna. En dan komt hij op de verkeerde plek en hij warmt zich bij het vuur van de wereld. Maar hij was nodig bij, de Heer Jezus wilde hem bij het vuur hebben. Bij het vuur van de Heer Jezus. Denk maar aan de plek waar hij weer in ere hersteld werd. Als ze in Galilea gekomen zijn. Het vuur van de wereld, jongens, mensen, dames en heren, kan ons niet verwarmen. We hebben het vuur van de Heer Jezus nodig. En hij wil dat we bij hem komen. En dat we zijn gemeenschap zoeken. Zondag mooie aanbiddingsliederen zingen. En maandag is er geen getuigenis. Hoe kan dat nou? Wat u vandaag hoort, al is het maar één aspect. Dat kunt u toch van de week aan iemand vertellen, heel eenvoudig. U kunt toch God vragen, wilt u iemand op mijn pad sturen waarin ik, die ik mag vertellen wat de Heer Jezus voor mij is. Of wat ik vandaag geleerd heb, of van de week geleerd heb. Bid daarom en God zal u mensen geven. God zal u open deuren geven. De wachters slaan de bruid. Als ze naar buiten gaat, ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg. Hij was verdwenen. Dat is gebeurd feitelijk ook met Israël. Israël heeft de bruidegom niet geaccepteerd. Ze hebben de Messias niet aanvaard als hun redder. En ze zijn in de wereld terechtgekomen. En ze zijn geslagen door de mensheid, ook door de christenheid. Denk aan de jodenvervolging in de middeleeuwen. Denk aan de katholieke kerk die vreselijke dingen gedaan heeft. Maar ook andere christenen, ook protestanten die joden gedwongen hebben om christen te worden. Het is vreselijk wat er gebeurd is. De wachters hebben haar geslagen. En wist u dat dat liefde was? Want de Heer verlangt maar één ding. Dat zijn bruid tot hem terugkeert. Als er moeite in jouw leven is, als er zorgen in jouw leven zijn, dan is dat, als je een christen bent, is dat liefde van de Vader. Hij tuchtigt zijn kinderen om ze bij zich te halen en om ze bij zich te houden. Het is liefde dat zij geslagen wordt. Want hij verlangt ernaar dat ze terug zal keren. En het gaat gebeuren. Israël zal in zijn geheel terugkeren tot de bruidegom, tot Christus. Ik wil met jullie nog hebben over die mirre. Ik heb het al eventjes zijdelings genoemd. Die mirre is een plant. Die heeft drietallige blaadjes. Ik denk dan aan de Heer Jezus, die Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God die aan ons verschijnt. En het is een plant met dorens. De dorens en de distels zijn gaan groeien naar de zondeval. En het woordje mirre betekent ook bitter. De Heer Jezus heeft een bitter lijden ondergaan voor ons, voor jou en voor mij. En je ziet het al bij zijn geboorte. Want daar wordt hem goud, wierook en mirre aangeboden. Wist u dat het nog een keer gaat gebeuren? Dat de wereld, want dat waren de wijzen uit het oosten die boden de Heer Jezus goud, wierook en mirre aan. Dat er nog een keer een moment komt dat de wereld naar Jeruzalem zal gaan en daar de bruidegom geschenken gaat brengen. Dat is de Heer Jezus geschenken gaat brengen. Maar wist u dat de mirre dan ontbreekt? U leest het in Jesaja 60. De mirre ontbreekt daar. Goud en wierook nog wel. Maar de mirre ontbreekt. Want het lijden, wat de mirre symboliseert, dat is al voorbij. De Heer Jezus heeft al geleden. Hij hoeft niet nog eens een keer te lijden. Die ene keer dat hij geleden heeft voor deze wereld, was genoeg. Die mirre die wij zien bij de geboorte van de Heer Jezus, wijst erop dat hij zou gaan lijden. Het wordt hem ook verteld, of er wordt aan Maria verteld. Het moment dat ze bij Zacharias is. Er zal een zwaard door jouw ziel gaan. Dat wijst op het lijden wat Christus zou overkomen. Maar we zien de mirre ook vlak voor zijn begrafenis, vlak voor zijn sterven, door Maria op hem aangebracht, de kostbare nardesmirre. We zien het ook op het kruis zelf. Want op het kruis, daar wordt hem wijn aangeboden, vermengd met mirre. Want die mirre is namelijk pijnstillend. En u weet zelf wel dat als hem dat aangeboden wordt, dan weigert hij dat. Want hij wil zijn pijn dragen zoals het komt. Hij wil niet dat de pijn gestild wordt. Maar ook daar wijst het op zijn lijden dat hij vrijwillig voor jou heeft gedaan. Niet gedwongen, nee, vrijwillig. We zien het ook bij zijn begrafenis. Want daar wordt mirre als zalfolie gebruikt door Jozef van Arimathea om zijn lichaam te zalven. We zien het dus eigenlijk in het hele leven van de Heer Jezus terug. Hij is de kostbare mirre. Hij wilde die geur van zijn liefde verspreiden over deze wereld. En wij zijn boodschappers van die liefde. Wij mogen die geur van Christus ook verspreiden in deze wereld. Dat lezen we in 2 Korinthe 2, vers 14 en 16. Wij zijn voor God een geur van Christus. Dat is de eerste betekenis waarom wij lekker ruiken. Wij zijn voor God een geur van Christus. Maar ook voor de mensen. Wij verspreiden die geur. Maar hoe kunnen wij die geur verspreiden als we niet in het heiligdom komen? Als we niet bij hem komen? De hoge priester die in het heiligdom geweest was, die was helemaal bezwangerd met die geur. Als die buiten kwam, dan rook je het aan hem. Mensen ruiken het aan je als jij een relatie met God hebt. En als jij in de wereld bent, dan ruiken ze iets aan je en ze weten niet wat het is. Je hebt een geur van Christus. En je mag de wereld in gaan, je mag zeggen van laat u met God verzoenen. Wij mogen die geur verspreiden. Mirre, er zijn twee soorten mirre, minimaal twee. Twee hoofdsoorten, dat is de zelfvloeiende mirre. En dat is de meest kostbare, dat is de nardesmirre van Maria. Dat is dus mirre die komt vanzelf uit de bast naar buiten toe. En dat sijpelt heel langzaam naar buiten toe. En dat kan dan op een gegeven moment geoogst worden. Maar dat duurt heel lang en dat gaat heel langzaam. En dat kost dus heel veel. Dus die kostbare nardesmirre die Maria in één keer zo'n heel kruikje over de Heer Jezus heen gegoten had, dat was een jaarloon. En dat was liefde. Dat was liefde. Ze gaf alles wat ze verdiend had. En misschien had ze er wel 10 jaar over gespaard om dit te kunnen kopen. En ze heeft het gekocht, ze had misschien het geld apart gelegd. Ze heeft het gekocht toen ze hoorde, toen ze diep in haar hart ervaarde, er gaat iets heel ergs met hem gebeuren. Ik moet hem nog één keer mijn liefde bewijzen. En dan giet ze dat in één keer allemaal over hem uit. Zelfvloeiende mirre. De zelfvloeiende mirre, dat wijst ook op de bereidheid van de Heer Jezus om vrijwillig voor ons te lijden. Er is ook een lijden die hem toegebracht is door de hand van mensen. Ja? Dus door de striemen van de soldaten. Daardoor was er lijden. En dat zie je dus ook in die mirreboom terug. Want De niet zelfvloeiende mirre kun je dus wel verkrijgen door de boom te snijden. Nou, dat gaat dan veel sneller. En die boom die kun je ook maar een paar keer snijden. Want als je hem gesneden hebt, verwond hebt, dus wonder aangebracht hebt op die boom, dan komt daar dus veel sneller die mirre tevoorschijn. Maar dan kun je dat een paar jaar niet meer doen. Want die wond moet eerst weer helemaal herstellen. Dus dat is de minder kostbare mirre. Zo zie je dat er twee soorten mirre zijn. De vrijwillige, de kostbaarste, die wijst op de vrijwillige overgave van de Heer Jezus en het lijden wat hem door mensen is aangedaan. De mirre wordt ook gebruikt en daarom, als we over de mirre nadenken, dan zijn er heel veel toepassingsmogelijkheden. Talloze toepassingsmogelijkheden. Ik heb gisteravond nog gistermiddag nog op het internet gekeken wat je er allemaal mee doen kunt. Maar het is onvoorstelbaar. Allerlei ziektes aan de buitenkant, aan de binnenkant. Het is uit de oudheid een zeer bekend iets wat je kunt gebruiken voor zalven, voor van alles en nog wat. Dus alles wat met het lijden van de Heer Jezus te maken heeft, heeft betekenis in ons leven en kan ons helpen om door te gaan, om vol te houden. Ik moet denken aan het moment dat mijn tweede dochter doodziek op bed lag. En ze had een dubbele longontsteking. Ze haalde 80 keer per minuut adem. En ik was zo bang. Ik weet nog dat ik geschreeuwd heb naar God. Heer, mijn dochter gaat dood. Ik heb plat op de grond in de slaapkamer gelegen. Ik heb gesmeekt, geroepen. God, help. Mijn dochter gaat dood. En weet u wat God toen tegen me zei? Als Jezus morgen terugkomt, waar maak je je dan druk om? Dan ben je er maar één dag kwijt. Je bent zelfs nog steeds nog in huis. En toen besefte ik, ja, ik moet de Heer Jezus, ik moet op hem kijken. Ik moet hem verwachten, want als het inderdaad gebeurt dat mijn dochter vandaag sterft of morgen, dan ik weet dat ik haar terug zal zien. Ik weet dat de Heer mij niet voor eeuwig zal scheiden van haar. Weet u, er is lijden in ons leven, maar het heeft mij dichter bij God gebracht. En het zal u ook dichter bij God brengen. Als u God mag kennen, dan komt hij dichterbij. Het werd gebruikt dus voor zalving, voor de profeet, de priester en de koning. En in Hooglied 1 vers 12 daar lezen we dat de mirre als een bundeltje op de borst van de bruid wordt gedragen. Ze draagt die geur altijd op haar hart. Ze draagt altijd die gedachte met zich mee dat de Heer voor haar geleden heeft. En daardoor weet ze dat hij van haar houdt. U hoeft niet te twijfelen of de Heer Jezus van u houdt. U hoeft daar echt nooit aan te twijfelen. Want hij heeft zoveel voor u overgehad. Als de mirre in het vuur gebracht wordt, dan komt er een heerlijke geur van af. Het is ook een geneesmiddel voor vele aandoeningen. Nou, u moet het maar eens nazoeken op het internet wat het allemaal doen kan. En ik geloof dan dat u gaat beseffen dat eigenlijk de hele natuur en alles wat de natuur te bieden heeft, eigenlijk ook een geweldige boodschap is voor ons, wat de Heer allemaal voor ons gedaan heeft. Ik bedoel, als je planten gaat bestuderen, of als je natuurkundige eigenschappen gaat bestuderen en je pakt de Bijbel erbij en je gaat proberen het terug te vinden wat er in de Bijbel over staat, dan krijg je altijd een les van. Daar word je bemoedigd. Alleen al door het bestuderen van een berenplant ben ik zo bemoedigd gisteren. En ik denk, het heeft mij iets laten zien van de liefde van de Heer voor mij. Ik wil afsluiten met het laatste schriftlezing uit Openbaringen 3. En u voelde dat allemaal al aankomen. Daar zien we eigenlijk, ik heb het al genoemd, de gemeente te Laodicea. En ik hoop niet dat van deze gemeente gezegd kan worden. Ik moet ook eerlijk zeggen dat niet mijn ervaring is. Ik ben nu meerdere keren hier geweest. En ik vind het altijd fijn om bij jullie te zijn. Ik ervaar dat er liefde voor de Heer is. Maar toch kan er in jouw persoonlijk leven, hè, dus we kunnen als gemeente een warme, een liefdevolle groep van mensen zijn waar de liefde werkelijk stroomt tussen jou en die ander en tussen jou en je Heer. En toch kunnen hier mensen zijn die de deur nog dicht hebben. En daarom heeft de Heer Jezus ook deze brief geciteerd aan de gemeente te Laodicea. Want die gemeente, die, Daar waren mensen die hadden helemaal de Heer Jezus niet inwonend. En daar zegt hij tegen: wees ijverig en bekeer u, want zie, ik sta aan de deur en ik klop. Openbaringen 3, vers 19 en 20. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Ziet u de bruid die geslagen wordt door de wachters? Die bestraf ik en tuchtig ik. Want hij wil dat ze zich bekeert. Hij wil dat ze terugkeert tot hem. Wees dan ijverig en bekeer u, want zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, hier weer die stem, ik zal bij hem binnenkomen. En dan staat er iets heel wonderlijks. En maaltijd met hem houden. Weet je wat dat betekent? De Heer Jezus eet eerst op wat jij tegen hem zegt. Hij eet eerst op wat jij aan hem geeft. Dat is voedsel voor hem. Hij is blij als je tegen hem zegt: Heer Jezus, bedankt dat u zo lief bent, dat u naar deze wereld gekomen bent om voor mij te sterven. En dat eet hij op en dan zegt hij: nou mag jij avondmaal vieren. En ik met hem. Dus eerst eet hij op wat jij tegen hem zegt. En dan mag jij opeten wat hij tegen jou zegt. Dat is de volgorde. God heeft zijn liefde al bewezen. God wacht erop, als je dat nog nooit gedaan hebt, dat je tegen hem gaat zeggen: wilt u binnenkomen? Ik wil me bekeren. Ik wil een nieuw mens worden. Wilt u in mijn leven binnenkomen? En wilt u maaltijd met mij houden? Ik wil u vertellen hoeveel ik van u hou. Want u hebt zoveel voor mij gedaan. Kun je hem open krijgen? Nog een keer? Want ik heb hem zelf, net een beetje gedaan. Ja, het is makkie, hè, eigenlijk. Hè? Wees aan de andere kant van de deur kijken wat daar is. Wat zit daar? Kunnen we het laten zien aan de mensen hier wel? Hè? Wat zie je aan de binnenkant van de deur? Aan de buitenkant? Ga hem even. Nou, blijf maar staan. Wat staat daar?
Dit.
En wat zou dat wezen? Wat voor dier is dat?
Een leeuw.
Een leeuw. Aan wie moet je dan denken bij een leeuw?
Jezus.
De Heer Jezus, hè? Wat was die ook? Hij was ook een
lam.
Heel goed. De Heer Jezus was een leeuw en een lam. Lieve mensen, er zijn twee mogelijkheden. De Heer Jezus komt terug naar deze wereld als de leeuw. Of als de lam. Of als het lam. Als de leeuw, dan is die jouw rechter. En dan ga je verloren. Als die als het lam komt, dan ben je gered. Er zijn twee mogelijkheden. Als jij de leeuw in jouw leven toelaat, dan komt hij binnen. Dan mag je een maaltijd met hem houden. En dan gaat hij nooit meer weg. Als God bij jou mag wonen, mag jij bij hem wonen. Dat kunt u vertellen aan de mensen in de wereld. Als God bij jou mag wonen, mag jij bij hem wonen. Je mag gaan zitten. Bedankt voor je hulp. Ik heb altijd moeite met hoe ik de tijd in de gaten moet houden. Ik heb dus ook niet één keer op mijn horloge gekeken. Ik weet niet hoe het nu met de tijd is. Ik denk dat ik wel aardig op de tijd ben. Hè? Ja. Ik heb nog een vraag aan de kinderen. Wat denken jullie? Wie heeft de sleutel van jouw hart? Wie heeft de sleutel van jouw hart? Wie weet het antwoord? Jij mag het zeggen.
Jezus.
Nog een antwoord. Maar dat is niet goed. Is niet goed. Heel goed. Jij hebt de sleutel van je hart. Jij bepaalt wat er vandaag en morgen gebeurt. En die blijft van jou. Alleen het verschil is, zit hij in de deur of haal je hem eruit? Kan hij binnenkomen, elke dag wil hij bij jou binnenkomen, of heb je hem meegenomen, ben je lui geworden? Jij hebt de sleutel, want hij pikt hem nooit, hij heeft geen loper. Jezus kan niet van de buitenkant bij jou binnenkomen zonder dat hij de sleutel in de deur vindt. De dagelijkse relatie met hem. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. En hij neemt die verantwoordelijkheid op dat vlak in ieder geval niet over. Hij zegt wel, wat ik in jou begonnen ben, dat zal ik afmaken. Dat zegt hij wel. Maar jij blijft verantwoordelijk om de sleutel beschikbaar te houden. En, en aan hem te geven, zodat hij bij jou, met jou, dat feest van de liefde kan vieren. Ik denk dat ik er een eind aan maak. Ik had nog een papiertje, want er is, we gaan een lied zingen, hè? Maar ik zie dat papiertje niet meer. Welk lied gaan we zingen? Ja. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.